vanavond weer bij elkaar mogen zijn. Dat we uw woord mogen openen. Want daar, uit dat woord mogen wij ontvangen. Wat ons zal opbouwen in ons geloof. Wat ons misschien ook zal vermanen. Wat ons vooral, en daar gaat het om, ons de weg zal wijzen die u wilt dat wij gaan. Doordat wij van uw plan, en dat is een groot plan, dat is een belangrijk plan, dat is ook een heerlijk plan, mogen gaan leren en ontdekken. Wilt u dat zegenen, ons verstand daartoe openen. Geef daarin vrijmoedigheid, geef daarin blijmoedigheid, bouw op. Hier anderen zijn er vanavond niet, om verschillende redenen wellicht. Wil ook hen erbij zijn, bewaren, kracht geven en de volgende keer misschien weer samenbrengen. We leggen alle dingen in uw hand, Heer Jezus, door genade. Amen. Gemaild. En jullie hebben vervolgens wat voor mailtjes voorbij zien komen. Dat is een beetje een rare zaak. Maar ik had dus gemaild met de bijlage en verzonden. Maar Betty had hem niet gekregen.
Ik ook niet.
Ook niet.
Ook niet. Nee. Dat is toch raar. Wie heeft hem nog meer niet gekregen?
Ik heb hem niet. Wanneer is gisteren?
Nou, openbaring, maar dat is niet zo verrassend. En ik laat ook maar even het plaatje zien. Waar we een totaal overzicht krijgen van de onderwerpen van openbaring. Vlak daarvoor hebben we natuurlijk de opstanding van de Heer Jezus. Het evangelium, en nog veel meer geschiedenis natuurlijk terug. Maar na de opstanding verschijnt de Heer 40 dagen aan zijn volgelingen. En Paulus die schrijft op een gegeven moment aan meer dan 500 tegelijk. Dus dat konden de mensen nog navragen, want er waren er die nog in leven waren. Dus hij was echt overtuigd, was ook echt overtuigd. Maar dan vindt de opname of de hemelvaart van de Heer Jezus plaats. En dan krijgt Johannes op Patmos het visioen, het boek Openbaring. En Openbaring 1 is een beetje de inleiding, de ontmoeting die Johannes heeft met de opgestane, met de levende Heer. Ja, dat kan niet anders. Het moet een ongelooflijke indruk hebben gemaakt. Hij kende de Heer Jezus als mens, zoals wij elkaar kennen. Hij was vertrouwd met hem omgegaan, maar dan ziet hij de Heer in zijn koninklijke heerlijkheid, macht en majesteit. Ja, dat zal indruk maken. Ik weet niet wanneer het moment voor ons is, voor jullie of voor mij, maar het gaat ook komen dat we de Heer in zijn heerlijkheid zullen zien. En dan denk ik dat we ook een reden hebben om, net als Johannes, helemaal plat te gaan, om het zo maar te zeggen, ontzag, respect voor wat hij voor ons heeft gebracht. Dat was het eerste hoofdstuk waarin de Heer zich openbaarde. En dan krijg je de hoofdstukken 2 en 3 en daar hebben we al een beetje van besproken. En dan gaan we vanavond verder. En dan komen we te spreken over Pergamos. We hebben dus Efeze en Smyrna met elkaar besproken. En dan gaan we naar Pergamos. Pergamos, Pergamum, dat zijn steeds verschillende woorden. De plaats bestaat nog, het huidige Bergama. Was ruim 250 jaar de hoofdstad van Klein-Azië, van zeg maar naar Turkije. Pergamus zijn eigenlijk twee delen van één woord. En het woordje per betekent hoogte. En als dat zo nadrukkelijk genoemd wordt in de oudheid, is dat altijd een speciale hoogte. Je moet dan denken aan een citadel of aan een offerplaats, een tempel, aan een plaats die godsdienstig, maar soms ook als verdediging een functie of een rol heeft. En vaak was dat ook gezamenlijk. Dus Pergamus, in de zekere zin een hoogte, een citadel. En dat is de plaats waar de gemeenschap, het contact met de goden, nadrukkelijk de goden, de afgoden, plaatsvond. Als het gaat om de Heere God en om Yahweh, kom je dat ook in het Oude Testament tegen, dat vanaf de hoogten men vaak het altaar bouwde. En de Bijbel spreekt ook van de berg ver in het noorden, de berg waar de Heer samenkomt met zijn engelen. En dan herken je als tweede het woordje Gamos. En ja, dat herken je misschien ook wel, Maar dan moet je aan het huwelijk denken. De huwelijke relatie tussen man en vrouw, maar ook polygamie en dergelijke zaken. Monogamie is natuurlijk nog niet direct een huwelijk, maar daar duidt, ja, monogamie is natuurlijk wel een huwelijk, sorry. Man en vrouw en polygamie zijn het meerdere vrouwen. En die betekenis moeten we in onze gedachten houden. Pergamus, een ontmoetingsplaats van de Heere God, maar ook een plaats waar, ja, een huwelijk, een verbintenis plaatsvond. En dat blijkt straks ook van betekenis. Want dat gebeurde juist in Pergamum. We moeten denken aan de periode, het staat erbij, 312 tot 306. En er kwamen allerlei elementen de gemeente binnen, de kerk binnen, zo je wilt. En dat duidt op dat huwelijk. Een samengaan van dingen met een gemeente die daar niet bij horen. Dus een huwelijk met een verkeerde inbreng. En die inbreng, dat waren dan elementen uit het heidendom. Dus heidense elementen werden steeds meer de kerk binnengebracht. En de gemeente begon meer en meer op Rome te lijken in plaats van op Christus. En we moeten het beeld van Christus dragen en niet het beeld van de wereld, niet het beeld van Rome. Ja, er zijn allerlei dingen te noemen natuurlijk die daar plaatsvinden. Een heel bekende, en dat is een beetje het grootste christelijke feest, dat is het kerstfeest. Maar dat is het heidense midwinterfeest. En de kerstboom was de boom die in het bos een beetje een indruk maakte op de mensen die in die buurt woonden. En daar werd van alles ingehangen. Van de overwonnen vijanden of ook van dieren en dergelijke. Ja, wij hangen er dan mooie zilveren ballen in. Maar het is oorspronkelijk het midwinterfeest. Niet helemaal onbegrijpelijk, want de missionarissen die gingen erop uit om het evangelie te verkondigen. Nou, hoe kun je nu aan mensen uitleggen dat jouw God machtig is? Nou, het midwinterfeest was bekend. Het licht won het van de duisternis. En dan is het beeld natuurlijk makkelijk. Jezus is het licht van de wereld en Jezus verdrijft de duisternis. Maar ja, die dingen kwamen wel steeds meer bij elkaar. En nu zitten we dus met een heidens feest en met Jingle Bell. En de enige bijdrage die ergens vanuit het noorden komt, dat is een man in een rood pakje en die roept wow, wow, wow. En dat is het dan. En van de christelijke boodschap is niet zoveel meer over voor velen. Pergamus. Het woord heeft nog een andere verbinding met onze wereld. En dat is het woordje perkament. Wat ook rechtstreeks terug te leiden is op Pergamos. Perkament, waar je op schrijft. Er was een probleem in de oudheid. De volkeren waren het niet altijd eens met elkaar. Niks nieuws onder de zon. En Egypte was de fabrikant van papyrus. En Egypte die stopte daarmee met de export om politieke redenen, maar toen hadden de mensen de problemen en in Pergamum is men toen gaan zoeken naar een oplossing en men haalde schors van de bomen, men vermaalde dat tot pulp enzovoort, liet dat dan weer drogen, maar zo is dus het perkament, het papier, zo wilt ontstaan. Dus als je Pergamus denkt en u schrijft wat op, dan denk maar dat heeft met elkaar te maken. Het was uiteraard met al die steden een religieus centrum. En de godin Athena werd aanbeden, maar ook Asclepios. En u kent denk ik wel allemaal Asclepios. Wanneer u wel eens bij de dokter bent geweest, dan ziet u zo'n paaltje, zo'n slangetje die daar omhoog, dat is het symbool van de god Asclepios, de god van de gezondheid, zeggen dan, om het mooi te zeggen, chtonisch god, een aardgod die vanuit de aarde ons de genezende krachten aanreikt. Asclepios werd beschouwd als de soter, als de redder, als de verlosser van de mensen. Daarnaast was de morgengod Dionysus. Die kennen wij misschien wel als Bacchus. En u hebt misschien wel eens gehoord van een bacchanaal. En een bacchanaal was plat gezegd een zuipfeest. En ja, op die manier werd dan Bacchus, Dionysius eigenlijk gediend, de god van de dronkenschap, zeg maar. En uiteraard Zeus, de hoofdgod van alles, was daarbij. Pergamos dus. Nu ziet u een wat ander plaatje. Ik hoop dat het goed te zien is. Maar u ziet rechtsboven een foto van Alfred Messel. Die leefde van 1953 tot 1909. En daaronder Ludwig Hoffmann. En wat hebben die nou met Pergamum te maken? Nou, dat is een bijzondere geschiedenis. Die kregen het idee om de oude stad, de ruïnes van Pergamum, steen voor steen in te pakken en te verschepen. En nu heb je in Berlijn het Pergamum Museum. En u ziet in Berlijn, dat blauw wat je ziet, dat is de Istarpoorten van Babel. En ja, het schijnt heel indrukwekkend te zijn. En misschien wil ik er nog wel eens een keer naartoe gaan, ook wie zal het zeggen. Mevrouw meekrijgt. Er komen zo'n 1 miljoen mensen per jaar om zich daar te vergapen. Dus daar is Pergamum, de heiligdommen van Pergamum, gewoon weer herbouwd. Ook het altaar. En dat in Berlijn. Ja. Ik weet niet wat we daarvan moeten denken, maar het heeft wel wat. Pergamum was de eerste stad in Azië waar 29 voor Christus een tempel gebouwd werd ter ere van Caesar, de Romeinse Caesar, de Romeinse keizer. En dat is erg belangrijk, want dat was een unicum. Het werd de hoofdstad van de keizeraanbidding. De stad was ook geobsedeerd door wijsheid en door boeken en had een bibliotheek van, zo men zegt, zo'n 200.000 boeken. Dat is echt wel een bibliotheek geweest. En ja, er was er een keizer van Rome, Marcus Antonius. En Marcus Antonius die had er oogje laten vallen op een Cleopatra. Misschien ook wel eens van gehoord, die was weer in Egypte. En die hebben een relatie gekregen en hij wilde er een beetje een goede indruk bij haar maken en heeft die boeken aan Cleopatra geschonken. Daar waren ze in Pergamum niet zo blij mee, maar ja, als de keizer het zegt, dan doe je dat natuurlijk. Die Cleopatra, die nam het niet zo met mannen, ze is ook de patrijs geweest van Julius Caesar. En dat allemaal uit politiek punt natuurlijk. Maar in Berlijn staat dus voor een heel belangrijk deel, moet je maar eens opzoeken, Pergamum Museum in Berlijn, dat is best indrukwekkend. Ja, er kwam dus van alles bij elkaar. Het christelijk geloof, zoals dat geopenbaard was, doorgegeven was door de apostelen, maar dat huwde met de wereld. En er zijn er allerlei aspecten. In de wereld was het gewoon om voor doden te bidden. Het was ook gewoon in die wereld om tot heiligen te bidden. U kent misschien wel het Pantheon. In Rome staat er een heel groot Pantheon. Alle Theon goden. Alle goden worden daar. En ja, dat zijn goden in soorten en in maten natuurlijk. En ieder probeerde toch wel zo'n god voor zich te winnen. Met allerlei offers. En men bad dan tot die goden. En die goden die in dat pantheon aanbeden werden, die begon men namen te geven van de apostelen en andere namen uit het Nieuwe Testament. En zo begon men langzamerhand steeds meer te bidden tot ja, de heiligen, die dus eigenlijk demonen waren. En engelen, gevallen engelen. Men begon uiteraard te bidden tot Maria. En de oudsten kregen de naam priesters. En speciale kleding voor de priesters. En die kleding die hebben ze weer afgekeken van de Joden, hoe de Joodse priesters gekleed waren. Maar er zitten ook attributen bij van heidense priesters. En er kwam steeds meer de kerk in. En als u, misschien heb ik het wel eens gezegd, maar als de bisschop of de paus in vol ornaat is, dan heeft hij een mijter op zijn hoofd van Sinterklaas, hè? Nou, als je nou de zijkant kijkt, heb ik dat al gezegd. De zijkant zie je zo'n ding. Dat is een vissenbek. Dat is ook bedoeld als een afbeelding van een vissenbek. En waarom doen ze dat nou? Nou, Dagon, je kent u wel uit de Bijbel, was een god van de vissen. En die mijter kunt u terugzoeken, als u wilt googelen, doe het maar, als een Dagonmuts. En er zijn allemaal heidense attributen die de kerk binnengekomen zijn. Dat is dat chamos, dat huwelijk. En men zocht dat in, op de hoogte. In die periode kun je dus eigenlijk zeggen dat de staat de kerk absorbeert. En dat gebeurde nadat Constantijn tot geloof gekomen is. Is Constantijn werkelijk tot geloof gekomen? Ja, daar wordt over gediscussieerd. Hij moest met zijn rivaal strijden om de macht. En hij kreeg toen een visioen van het kruis, brandend. Met daarbij: onder dit teken zul je winnen. En hij liet de schilder van zijn soldaten allemaal een kruis opverven. En hij heeft gewonnen. En hij wilde dus de God van de christenen gaan dienen. Ja, de vraag die ik mij stel, zal de Heere God nou aan een of andere wereldse machthebber laten zien van jij gaat winnen onder het symbool van het kruis, dat lijkt mij niet zo christelijk. Aan de andere kant, ik heb van hem gelezen, denk ik, ja. Maar goed, laten we dat oordeel maar aan de Heere God laten. Daar is het in goede handen en daar is het beter dan wat wij erbij bedenken. Maar het had wel een enorme invloed, want vanaf die tijd wilde je een beetje maatschappelijk vooruit, moest je in ieder geval zorgen dat je lid van de kerk werd. Dus de mensen werden niet meer wederom geboren, maar ze zochten een carrière. En ja, daar waren allerlei heidense rituelen bij. Ik durf het haast niet te zeggen, maar ik doe het toch maar. Weet je waar de kinderdoop vandaan komt? Ik wil niemand kwetsen hoor. Weet je waar die vandaan komt? Dat gebeurde in de Hellenistische wereld, werden kinderen direct na hun geboorte besprengd ter afwering van boze geesten. Dat is dus ook de kerk ingekomen. Je blijft helemaal af van het getuigenis, het belijdenis van wat iemand doet. Want ja, we zijn bijna 2000 jaar inmiddels in die lijn opgevoed. En we vieren ook kerst en we vieren ook Pasen. En dat is ook echt niet meer op de data van de Bijbel. Dus maak er niet iets verkeerds van. Maar ik geef maar aan hoe indringend dat heidendom die vroege kerk is binnengekomen. Je kunt doorgaan over de pijn van de paten, maar laat dat allemaal maar zitten. Wat we zien is die vermenging. Dat is duidelijk. Pergamos. Schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamus. Dit zegt hij die het tweesnijdend scherpe zwaard heeft. En daar was ik al bang voor. Dat is niet te lezen, denk ik. Hè? Dat rood.
Nee,
dan moet ik dat gaan vervangen in, denk ik, ook maar geel. Dat is wel beter. Ja, het staat hier ook in het licht natuurlijk. Ik kan dat ding misschien even laten zakken. Is dat een idee?
Ik zie het rode wel. Ja, ik zie het wel.
Ja.
Het is moeilijk te lezen.
Okay.
Zeg jij er net anders voor de nip?
Ja. Wordt
dat
zo beter?
Dat is zo beter.
Ik denk het wel, ja.
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 Je moet bijvoorbeeld hier naartoe rollen. Oké. Schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamus. Dit zegt hij die het tweesnijdend scherpe zwaard heeft. Nou, van gelovigen van ons wordt verwacht dat wij het woord der waarheid, ik heb hem nog dicht liggen, de tekst hier allemaal, het woord der waarheid, de Bijbel, ja, recht snijden. Wat wordt daar nou precies mee bedoeld, het woord der waarheid, recht snijden? Nou, bedoeld wordt, als je de Bijbel leest, moet je beseffen tot wie de Bijbel zich in eerste instantie richt. Dan kun je er wel dingen van leren en er wijzer door worden, maar dan is dat bedoeld voor de eerst aangeschrevenen. En heel belangrijk is ook, ja, bij welke periode hoort het. We spreken van bedelingen vaak, maar ja, de wereld van Adam tot de zondvloed was een andere wereld dan de wereld na de zondvloed. Kun je gewoon ook duidelijk ontdekken wanneer je de Bijbel bestudeert. Ja, en dan krijg je de toren van Babel en dan krijg je de roeping van Abraham. Dan krijg je het volk Israël. En de Heere God gaat dan steeds op een wat andere manier om met mensen. En je kunt niet de ene manier zomaar plakken op de andere tijd. Je kunt er wel van leren. Maar op die manier is ook de wereld ingekomen wat we nu de theologie van de plaatsvervanging noemen. Plaatsvervanging, en dan wordt bedoeld dat volgens velen de kerk in de plaats van Israël is gekomen. Dus de plaatsvervangingstheorie. Dan snij je het woord niet recht, want dan breng je in de kerk wat voor Israël is. En dan krijg je een hele rare situatie. Israël, en ook aan de gemeente, is een vrederijk beloofd. Duizendjarig rijk. De kerk stelde dat dat voor hen was. Omstreeks 1000, 1100 nog een keer. Waren er heel veel christen die dachten, nou, we hebben nu het duizendjarig rijk gehad, nu komt Christus terug. Dat was al een foute gedachte, want Christus komt aan het begin van het duizendjarig rijk. Maar goed, dat was fout. Na 1000 jaar zeggen ze, Christus komt terug. Christus kwam niet terug. We hebben nu wel een beetje met jaartallen zitten spelen, maar op een gegeven moment was het duidelijk, hij komt niet terug. Hoe komt dat nou? En toen dachten ze, dat komt omdat in Jeruzalem de moslim regeert, de islam regeert. Die moeten we eruit jagen. En dat is een hele zwarte bladzijde, dat zijn de kruistochten. Je ziet dus dat een verkeerde bijbeluitleg op een verkeerde interpretatie ongelooflijke dingen plaatsvinden. Die echt tot onze beschaming zijn. Dus we moeten het woord der waarheid recht snijden. En uiteindelijk, dit zegt hij die het tweesnijdend scherpe zwaard heeft. Dat betekent ook dat hij, de Heere God, de Heere Jezus, dat woord ook zal gebruiken als het gaat om de beoordeling van ons en de veroordeling van mensen. Wat heb je nou eigenlijk met dat woord gedaan? Hoe ben je ermee omgegaan? Heb je ernaar geluisterd? Of heb je terzijde geschoven? Of heb je het volledig omgedraaid? In de moderne theologie gebeurt wat. Dus hij heeft dat tweesnijdend scherpe zwaard. Dat wordt in de Bijbel ook beschreven als het zwaard des geestes. En in 2 Timotheus 2 vers 15. Beijver u om uzelf wel beproefd voor God te stellen als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het woord van de waarheid recht snijdt. Dat moeten wij doen. Zuiver blij. Geloof mij, je wordt niet altijd populair. Sterker nog, het zal wel eens hard tegen je gebruikt kunnen worden. Maar dat woord is scherper dan enig tweesnijdend zwaard, schrijft de Hebreeën schrijver. Dan gaan we naar vers 13. Ik ken uw werken en weet waar u woont, namelijk waar de troon van Satan is. U houdt vast aan mijn naam en u hebt het geloof in mij niet verloochend, zelfs niet in de dagen van Antipas, mijn trouwe getuige, die gedood werd bij u waar de Satan woont. Positief is in ieder geval, men houdt vast aan mijn naam en de Heer wordt niet verloochend. Dat is wel heel essentieel natuurlijk. We houden vast aan zijn naam. Maar wie was nou Antipas? Dat weten we niet. Hij wordt hier wel beschreven als trouwe getuige en ook als die gedood werd. In Openbaring 1 vers 5 hadden we gezien dat Jezus de getrouwe getuige was. En daarmee werd aangegeven dat Jezus, ook toen hij gedood werd, niet opgaf, niet loslaat datgene waartoe hij gekomen was. Hij was daarin getrouw. Nou, en zo is ook die Antipas blijkbaar iemand geweest die ook getrouw was tot in de dood. Maar er gaat een verhaal. Antipas, zijn naam betekent, ook weer twee delen, Antipas. Ja, anti is tegen en het woordje pas betekent alles of allen. Tegen allen. Tegen alles. En het verhaal gaat dat toen hij voor de rechter stond in die tijd en de rechtszaak plaatsvond, dat de rechter tegen hem gezegd zou hebben, jij keert je tegen de hele wereld. Nee, de hele wereld keert zich tegen jou. En daarop antwoordde hij, dan keer ik mij tegen de hele wereld. Anti, tegen alles. En ja, ook weer het verhaal. Hij zou in een koperen pot zijn gekookt. We weten dat er gruwelijke straffen waren in de oudheid. Trouwens nu ook nog vreselijke dingen. Dus je weet niet waartoe mensen in staat zijn. Antipas zou dus gekookt zijn. Mijn getrouwe getuige, hij werd gedood waar Satan woont. Ja, en dat zegt iets over Pergamos, hè? Over die hoogte waar die goden werden gediend. Maar het is ook een verwijzing, al eerder gezien, eigenlijk naar het Jodendom. Dat klinkt ons haast ongelooflijk in de oren, maar we moeten niet vergeten. Het waren de Joden, de Farizeeën, die Jezus gevangen namen. Die hebben laten kruisigen. En het waren de Joden, de Farizeeën weer, die tekeer gingen tegen de eerste christenen in Jeruzalem. Dat die daar ook voor moeten vluchten. En Paulus die kwam in de synagoge om het evangelie te brengen. En het waren de Joden die hem aanklaagden. Dus wij hebben het over onze oudere broeder. Jullie weten, ik hou van Israël, ik heb er alles aan te danken. Maar de huidige situatie is het volk als volk nog beslist anti-christelijk tot op het bot. En ik heb het wel gezegd, ga maar naar Jeruzalem, naar Meyasherim. En dan ook Gods liefst op een Sabbat. En dan ook om een telefoontje gaan bellen. Ik weet niet hoe dat loopt, maar niet zo goed. Die vijandschap is daar. En de Heer Jezus zelf heeft het over alle gebroed. Dus, ja. Wat wij wel moeten doen, is blijven bidden voor het volk, ook nu. En gek genoeg, bij al deze dingen die ik zeg, ik sta achter het Joodse volk, ook nu. Want God heeft een plan. En dat gaat hij voleinden. Maar het plan van God is dat zij naar de Messias moeten. En zolang ze daar niet zijn, horen ze bij de tegenstander. En hebben ze ook te lijden. We gaan naar vers 14 tot en met 16. Maar ik heb enkele dingen tegen u. Namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan de leer van Bileam, die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen, opdat zij afgodenoffers zouden eten en hoererij bedrijven. Zo hebt u er ook die zich houden aan de leer van de Nicolaïten. En dat haat ik. Bekeer u en zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal ik tegen hen oorlog voeren met het zwaard van mijn mond. Enkele dingen tegen u. En hier wordt weer dat zwaard van mijn mond genoemd, de Bijbel. Dus steeds het geschrift wat hoog gehouden wordt. Daar moet je naar kijken. Dan lezen wij daar van Bileam. En Bileam is ook weer een samengesteld woord. Hij is die profeet die tijdens de woestijnreis door Balak geroepen werd. Vloek jij dat volk? En Bileam, als je goed leest, was toch een profeet van God. En hij wilde naar God luisteren. Lees die geschiedenis maar na. Hij heeft zelfs gesprekken met de Heere God. De samengestelde naam. En dat komt van Baal. En Baal betekent Heer. En Ami, Loami, betekent volk. Dus Bileam betekent eigenlijk de Heer van het volk. Hij die het volk leidt. En dan heb je Nicolaïten. En ook dat is een samengesteld woord. Van Nikeo en Laïtes. En Nikeo, dat kennen jullie allemaal wel, dat sportteken van Nike. Daar komt dat vandaan. Nike, Nikeo. En dat betekent overwinnaar. Dus als je die goede sportschoenen draagt, dan ben je winnaar. Daar komt dus Nike, Nikeo vandaan. En Laïtes, dat betekent volk. Wij kennen wel het woordje leek, de leken. Nou, dat komt hier vandaan. Dus eigenlijk betekent dit hetzelfde als Bileam. Zij die het volk overwinnen. Dus je staat hier eigenlijk twee keer hetzelfde. Alleen, dat van het Oude Testament wordt dan als een negatief voorbeeld gebruikt voor wat er nu ook in het Nieuwe Testament plaatsvindt. En wat is er nou gebeurd in de kerk? Er kwam een aparte klasse. Dat waren de priesters. En dat waren de bisschoppen, de aartsbisschoppen en de paus. En die begonnen te heersen over de leken. En dat gebeurde in de katholieke kerk. Maar de protestanten kennen er ook wel wat van. De dominee en de kerkenraad. En zeker als je in een wat zwaardere club zit, dan... ik heb er ook wel misbruik van gemaakt. De dominee heeft zelf gezegd. Was wel eens makkelijk, maar jullie begrijpen wel wat ik bedoel. Israël werd door Balak dus eigenlijk van binnenuit verzwakt. Doordat zij ja, die vrouwen daar binnenhaalden met wie die jongelui ja, gemeenschap kregen. Zo slaagde Bileam erin om van binnenuit het volk te verzwakken. Maar ook de kerk is eigenlijk zo van binnenuit verzwakt. Heb je dat huwelijk weer, hè? Tussen de kerk en ja, wat van buitenaf aangehuwd wordt, om het zo te zeggen. En dan staat die ernstige waarschuwing. Bekeer u, keer om. Maar ik heb enkele dingen tegen u. Ja, dan kom je bij bekeer u. En weer die verwijzing naar het zwaard van mijn mond. Oorspronkelijk kwam de vijandschap van buiten. De christenen werden vervolgd. Noemde allereerst door de Joden, maar later ook door ja, de wereldlijke overheden met elkaar. Ze vervolgden de christenen, proberen hen uit te roeien, tegen te houden. Maar we kennen het spreekwoord wel, het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk. Dus die strijd tegen de christenen, die werkte juist dat de mensen onder de indruk kwamen van het geloof en van de volharding. En de wereld begon te ontdekken, of Satan, zo werkt het niet. Dus we gaan niet meer tegen ze vechten, maar we gaan ze op een voetstuk zetten. En zo werd bij Constantijn, ja, die kentering, het werd nu eigenlijk zaak om de kerk binnen te komen. Het was in 313 dat het edict van Milaan werd uitgegeven. En daarin werd het christendom een religie licita genoemd. Dat wil zeggen een geoorloofde godsdienst. Dus dat was al de eerste stap. Eerst was het ongeoorloofd, verboden. Maar toen was het een geoorloofde godsdienst naast alle heidendom die er was. En in 325 riep Constantijn het concilie van Nicea bijeen. En toen kwamen er 318 bisschoppen naar Nicea. En onder andere het arianisme werd daar bestreden. Nou, wat leerde Arius? Die had wat moeite met de drie-eenheid, laat ik het zo zeggen. Nou zeg ik direct bij, ik vind de term drie-eenheid ook niks. Is ook maar iets wat wij bedacht hebben. Ik geloof in God de Vader, ik geloof in Jezus Christus, de Zoon van God, en ik geloof in de Heilige Geest. En hoe zich dat verhoudt, mensen, laat het alsjeblieft aan de Heere God. Kom onder de indruk van de grootheid van de Heer die ons heeft vrijgekocht en de toegang brengt tot de Vader. Maar Arius en de bisschoppen van Rome stonden daar in dat tegenover elkaar. De kerk van Arius heeft er nog heel lang volgehouden. En ik denk dat er nog altijd Arianen zijn. Daar zit nog veel meer achter, maar goed. Er werd een geloofsbelijdenis aangenomen ook. En daar werd Christus, vergeet me het woord, homoousios genoemd. En dat betekent van dezelfde substantie als God. Dus dat is in Nicea gebeurd. Dus Christus is van dezelfde substantie als God. Nou, een prachtige zin. Maar wat weten we als we dat weten? En als dat zo is, hij is aan God gelijk. Twee bisschoppen weigerden dit te aanvaarden. Ook werd op die in Nicea de paasdatum vastgesteld. En we weten allemaal, dat is niet de datum die in Israël bij de Pesachviering hoort. Dus ook die datum werd veranderd. Het werd de eerste zondag na de volle maan, na de lente-equinox, na de, wanneer de zon weer begint te keren. Hè. En er waren christenen die hielden vast aan de Joodse berekeningswijze. En dat is ook een mooi woord, kwartel decimanen. En die keken dus naar de maan. Dus een iets andere manier, komt er iets anders uit. En ik denk dat de christenen dat niet hadden moeten doen. Maar goed. De Heer zegt dan in vers 17, wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. En wie overwint, zal ik van het verborgen manna te eten geven. Het verborgen manna. En zal hem een witte steen geven, met op die steen een nieuwe naam geschreven, die niemand weet dan wie hem ontvangt. We weten dat in de tempel, de ark, er drie dingen bewaard werden. Dat was de staf van Aaron, die had gebloeid, zodat men wist van hij is door God aangewezen. Zijn staf bloeide. De stenen tafelen, die God zelf had geschreven. En een gouden pot met manna. Dat was in de ark. Volgens de Joodse overlevering, en dat speelt hier op de achtergrond, zou Jeremia deze drie dingen hebben verborgen. En er zijn mensen die zeggen van, die worden ook nog weer een keer teruggevonden. Ik denk het niet, maar goed, dat is het verhaal. Zouden terugkomen wanneer de Heer terugkomt. Maar dat maakt wel bijzonder, want de Heer zegt in Johannes 6, vers 31, onze vaderen hebben de manna gegeten in de woestijn, zoals geschreven is. Hij gaf hen het brood uit de hemel te eten. Jezus dan zei tegen hen, voorwaar, ik zeg u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel, want het brood van God is hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. Ze zeiden dan tegen hem, Heere, geef ons altijd dat brood. En Jezus zei tegen hen, ik ben het brood des levens, wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Dus de Joodse overlevering toen. Als de Messias komt, dan komt dat manna weer. Dat brood uit de hemel. En de Heer Jezus zegt, ja, nou, dat ben ik. Hij refereert feitelijk aan hun eigen overlevering. Heel bijzonder. We hebben het niet geloofd tot nu toe. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeenten zegt. En die heb ik net ook al gelezen. En dan komen we bij die witte steen. Nou, wat betekent dat? In de oudheid waren er uiteraard rechtszaken. En dan kon je de witte of de zwarte steen krijgen. Of de vrijspraak of het oordeel. Gevangenisstraffen, zoals wij die kennen, waren er in de oudheid eigenlijk niet. Of je kreeg het leven terug, of je kreeg de dood. En dan was dat met zo'n witte steen. Soms wist men het niet zeker. Werden die stenen in de urn gedaan, in de pot gedaan. Een beetje geschud. En dan werd dat naar de godheid opgeheven. En als het de god die oordeel gaf, ja, en ja, dan was het helemaal waar natuurlijk. Als je dan of de witte of de zwarte steen pakte. De witte steen die werd ook gebruikt bij tellers. Denk maar aan een telraampje waar je die balletjes opzij schuift. Nou, zo stond ook de witte steen voor het tellen, het bijtellen. En dan heeft het hier de betekenis dat je dus zaken hebt die ten goede bijgeteld worden bij de heerlijke toekomst die we krijgen. De witte steen is symbool van vreugde, ook wat heel aardig was. Je kon hem ook als vrijkaart krijgen. Als je in een stad woonde, en er waren evenementen, dat was niet nieuw, dan had je soms, mensen die kregen dan zo'n witte steen op grond van iets wat ze gepresteerd hadden, blijkbaar voor de stad. En ze konden overal gratis naartoe. En de steen was ook een amulet. In de oudheid, dan was je dus daaraan verbonden met de godheid. Dus dat zijn gedachten die achter die witte steen zijn. Nou, ik hou het maar op rechtspraak, Ik heb vrijspraak gekregen door de Heere God. Ik hou het zeker op een symbool van vreugde. Hemelvreugde, hier op aard, zingen we toch. Ja, het is ook nog een vrijkaart. Ja, ik draag het niet als een amulet. Maar straks zullen we dus één krijgen en er staat de naam op die je alleen zelf weet. Dit wordt nu natuurlijk ook een beetje klein. Maar ja, groter kan ik het ook niet krijgen. Pergamus, even samengevat. Dan is het de heer die het tweesnijdend scherpe zwaard heeft. Ik weet waar u woont, waar de troon van de Satan is. Dan wordt er verwezen naar Antipas en naar Biliam en de Nicolaïten. En dan als toekomst het verborgen manna, witte steen en een nieuwe maan. Nou, deze, daar begonnen we mee, dus die zit nog wel in uw gedachten. We gaan door en dan komen we na Pergamum bij Thyatira. Thyatira. Als u gaat kijken, dan is dat de langste brief van de 7 brieven. Het is de kleinste plaats van de 7. Ja. Moet je daar wat mee? Ik weet het niet. Maar het is wel opmerkelijk. Thyatira is de kleinste plaats met de langste brief. In 290 voor Christus verscheen de naam voor het eerst in de geschiedenis. Het was een militair centrum om de handelswegen naar steden, onder andere Pergamus, te bewaken. De stad bestaat nog steeds in het Turks Akhisar en in het Grieks Aksari. Profetisch gaat het om de kerkperiode 606 tot 1517. Dat is de periode dat de paus de baas is. Eerder was hij nog de keizer. Maar nu is de paus de baas. En heel belangrijk daarin een element is wat genoemd wordt de investituurstrijd. Is die naam bekend? Dan heb je de competitie tussen de paus en de keizer. En keizer Hendrik de Vierde, die zette paus Gregorius de Zevende af. Die zei, ik ben de baas, dat zei de keizer, ik zet jou af. En Gregorius zei, nee, ik ben de baas, ik doe jou in de ban. En dat heeft de keizer toen verloren. En dat is de gang naar Canossa. En de keizer ging naar de paus. En de paus heeft hem een paar dagen in de bittere kou laten staan wachten. De paus was de baas. Dat was duidelijk. En die periode die werd afgesloten vandaar 1517. Want wat gebeurde er toen? Toen was er een monnik. En die sloeg een briefje aan de slotkapel in Wittenberg. En toen werd het helemaal anders voor die katholieke kerk. Thyatira had geen godsdienstige betekenis, maar was wel belangrijk op handelsgebied. Ze had een grote wolindustrie. Net sinds Veenendaal, denk ik. Denk ook daarbij aan Lydia, de purperverkoopster in Handelingen, die kwam daar vandaan. Het purper had een bijzonder dure kleur. En daarvan kostte 1 pond 1000 denari. Dan zeg je, ja, dat is zo, wat is een denari? Nou, 1 denari was een dagloon van een arbeider. Dus 1000 denari, ja, dan moet je daar wel even voor werken. Dat mag duidelijk zijn. Dus het was een hele dure stof om het mooi blauw te krijgen. En dat betekent ook dat Lydia een welgestelde vrouw moet zijn geweest, een hele rijke vrouw, want zij was purperverkoopster, zij handelde in dat spul. En er wordt daar gesproken over Izebel. En dat is een vrouw die we tegenkomen in 1 Koningen. En dan is zij de vrouw van Agab. En zij is een priesteres van Astarte en van Baal. De dochter van de priester. En ja, dat waren afgoden. En de godsdienst van Astarte was nou niet bepaald kuis. In tegenstelling tot de naam Izebel, dat betekent kuis. Maar de godsdienst was nou niet echt zo netjes. Ze was dus de dochter van de koning van Sidon en die was de priester van Baal en Astarte. En zij bracht door het huwelijk met Agab, die afgoderij, Israël binnen de 10 stammen binnen. Openbaring 2 vers 20 spreekt van de vrouw Izebel. Er zijn ook een paar handschriften, die hebben daar in het Grieks staan, Gynaika Sou. Mag ik wel weer vergeten, Gynaika betekent vrouw en Sou betekent jou. Dus dan staat er, jouw vrouw Izebel. En dat zou dus betekenen dat die engel, dus die dominee zeg maar, die bisschop van die kerk, dat het zijn vrouw zou zijn die die niet in de hand houdt. Nou, het is speculatief. Er zijn een paar handschriften die dat zo schrijven. Maar dat zijn geen belangrijke handschriften, maar ik noem het toch maar. Anders dan even voor de leuk. Dan is daar ook nog het orakel Sambaté. Die plaatsen vroeger hadden veel meer orakels, als ze een beetje put hadden. En dat kwam daar natuurlijk voor, met dampen van vulkanische grond. Daar gingen ze boven hangen, werden bedwelmd, begonnen allerlei gekke dingen uit te spreken. En een ander die legde dan weer uit. Nou, en die Sambaté was dus zo'n lokale vrouw, lokaal orakel. Waar, zeggen de vrouw? Het was een Jodin. En men betaalde enorme bedragen om de toekomst te weten. Een lucratieve job. Wij zouden zo iemand vandaag de dag een influencer noemen. Die heeft invloed op de mening van de mens, van het volk. Maar er waren handelsgilden. Een zakenman moest bij dat speciale gilde aangesloten zijn. En zo'n gilde had een god die bij dat werk hoorde. Dus als je als christen bij het timmermansgilde ging, dan moest je de god van die timmermannen offeren. En daar hadden de christenen natuurlijk weer een probleem. Zij konden daaraan niet meedoen. En dat was dus een hele moeilijke situatie. En nou zou dus Izebel gezegd hebben van, dit moet je niet zo serieus nemen, we weten allemaal dat het niks voorstelt. Paulus heeft het later over het eten van offervlees, dat aan de afgoden geofferd is. Dan heb je ook die discussie, mag je dan wel of niet dat offervlees eten? Nou, zo werd dat dus ook gezegd. En dan wordt er weer gezegd dat die gedachte van het kan allemaal wel, dat dat Lydia geweest is die teruggekeerd zou zijn naar Thyatira. En dus dat voor zou hebben gestaan, want zij was nou eenmaal een zakenvrouw en ze was daarvan afhankelijk. Ik vind dat eigenlijk een roddel. Ik geloof er niets van. Maar ja, er zijn serieuze theologen die dat zo schrijven. Maar ik geloof niet dat ze theologen schrijven, maar dat hebt u misschien wel eens doorgekregen. Dat was dus wel een probleem. Schrijf aan de engel van de gemeente in Thyatira, dit zegt de Zoon van God, die ogen heeft als een vuurvlam en voeten als blinkend koper. Ik ken uw werken, de liefde, het dienstbetoon, het geloof, uw volharding, uw werken. En ook dat de laatste meer zijn dan de eerste. Ogen als een vuurvlam. En we zeggen wel eens dat ze ogen komt te doden. En de ogen die kijken soms dwars door je heen. Nou, dat heeft de Heer natuurlijk, nou niet direct om te doden, maar hij ziet alles, hem ontgaat niets. Ogen als een vuurvlam. En dan voeten als blinkend koper. Nou, koper is een metaal dat in de Bijbel eigenlijk symbool staat voor rechtvaardigheid, voor gerechtigheid. Daarbij ook gelijk voor oordeel. Want je wordt aan de gerechtigheid getoetst. Voldoe je niet aan de norm, ja, dan komt natuurlijk het oordeel. Brandofferaltaar in de tempel, het was wat, waren van koper. En u weet ook van de koperen slang. Het volk werd gebeten door de slang na de zonde. Als ze naar de slang opkeken, werden ze gerechtvaardigd door het vertrouwen dat ze stelden. Later werd die slang een afgod. En moest die weggedaan worden, vermorzeld worden. En dat zie je dan ook gebeuren. Maar goed, zo is daar wel wat kritiek. Maar de Heer zegt ook, ik ken uw werken, de liefde, het dienstbetoon. Thyatira is dus die kerk van de middeleeuwen, wij zeggen nu de Rooms-Katholieke Kerk. Die blijft ook bestaan tot het allerlaatste, tot Christus weerkomt. En we kunnen van alles van die Rooms-Katholieke Kerk zeggen, maar als de Heer zegt dat hij ook weet van uw werken de liefde en dienstbetoon, nou dan denk ik aan heel wat nonnen en dergelijke die zich ingezet hebben op talloze plaatsen voor de mensheid. En daarin zeer volhardend zijn geweest. Dat moeten we ook zeggen, denk ik, want ik, hoewel ik het systeem volledig afwijs. Ik heb enkele dingen tegen u, dat u de vrouw Izebel, die van zichzelf zegt dat zij een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen en mijn dienstknechten te misleiden, zodat zij hoererij bedrijven en afgodenoffers eten. Nou, dat heb ik net eigenlijk ook gezegd. Izebel betekent dus onaangeraakt, kuis. Ik werp haar te bed. Het woordje bed in het Grieks is kliné. En u kent het woordje kliniek. We weten weer waar dat vandaan komt. Heel veel woorden komen gewoon uit het Grieks, uit het Latijn of uit het Frans. En die zijn doorgegeven. Wij gebruiken nu weer heel veel Engelse woorden. Maar goed, kliné betekent dus bed. Maar het kan ook betekenen dat je aan zit of aan ligt aan een offerfeest. En dan zou het zoiets betekenen, als je door blijft gaan aan liggen aan dat offerfeest, dan gooi ik je op het bed, dat is een ziekbed, met een oordeel. En de Heer die onderzoekt de nieren en de harten. En de nieren in de Bijbel staat voor emotie. Ja, zo kennen wij dat natuurlijk ook wel. Het kan ons helemaal van binnen doortrekken. Emotie, je voelt het ook. Dat zijn je nieren. Ja, en in het hart zijn de overleggingen van het hart. Zeg maar de zetel van het verstand. Wij plaatsen dat allemaal in het hoofd. Omdat wij in onze wereld zakelijk willen zijn, analyseren. Maar ja, gevoel, wat je in de nieren voelt en het verstand is dus blijkbaar toch iets anders. En ik denk dat dat meer te maken heeft met de ziel, de psyche van de mens, dan met hoe de dingetjes in de hersenen liggen. Die zorgen dat het allemaal werkt. Maar dat is iets anders dan je hart of je nieren. En dan spreekt de Heer van overigen. Dus er is een grote groep die gewoon onder zijn oordeel valt. Vanwege het overspel, de hoerij met de afgoden en dergelijke. Maar tot de overige, er zijn er dus nog die wel trouw zijn. Ook in die katholieke kerk. En jullie weten wellicht dat wij op het brandpunt hebben gewerkt. En er kwamen katholieke gasten. En ik heb met hen gesproken. En ik had soms diepere gesprekken met katholieken dan met protestante gasten. En men wist wel degelijk wie Jezus Christus was. Ik heb misschien wel eens gezegd, ik heb godsdienstonderwijs gehad van pater Leopold van Haren. Ik ben twee keer bij hem in zijn cel geweest en met hem gesproken. Hij wist wie Jezus Christus was, echt waar. Hij wilde dat ook uitstralen in Eindhoven. Maar hij zei even zo goed tegen mij, onze lieve Heer, het is een Brabander, heeft daar in Rome iemand neergezet die wijs is. Is onze Heer daar neergezet en daarna moet ik luisteren. Ja, dan houdt het op. Dan houdt het op. Maar hij hield wel van de Heer Jezus. Echt. Dus er zijn sommigen, die overigen, die wel trouw zijn. Ik begrijp dat niet. Bij mij botst het. Maar ik hoef te veel op je hoofd te oordelen. En dan staat daar toch de belofte, houd vast aan wat u hebt totdat ik kom. Dat is de belofte die gedaan wordt. Ik kom. De Heer Jezus komt. En er wordt ook hier al aan Thyatira gezegd. En dan zal hem de morgenster geven. Dus aan die overigen, zij die getrouw zijn, zal de morgenster worden gegeven. Ja, wat is de morgenster? Het zou kunnen betekenen, het is het eerste licht wat na de duisternis opkomt. Dus aan die gelovigen wordt het licht gegeven. Maar ik denk dat het een verwijzing is naar de Heer Jezus zelf, die de morgenster is. En hij is ons gegeven het licht der wereld, Openbaring 22, vers 16. Ik ben de wortel en het nageslacht van David, de blinkende morgenster. En ik denk dat dat ook goed past bij totdat ik kom, de morgenster, totdat we als gelovigen hem mogen zien. Ogen als een vuurvlam, dienstbetoon, volharding, we hebben het gesproken. Ik heb nog drie gemeenten staan, ik ga Sardes nog met u, met jullie doornemen.
Ja. Je had het Thyatira-overgang van, het is ook zo'n beetje het begin van Thyatira's eind van het Romeinse Rijk ongeveer, tenminste dat wil zeggen.
Van de katholieke kerk.
In het begin van de katholieke kerk. Wat je ook ziet is dat paus de titel van de keizer overgenomen in de zin van pontifex.
Ja.
Dat de pontificaties toen zeg maar overgaan naar de katholieke kerk. Ja. En dat, ja, dat heeft men tot op de huidige dag nog...
Hij heeft ook nog steeds de tiara daarvan.
Ja.
Ja, ja. En die Pontifex Maximus, dus het hoofd van de priesterdienst van Rome, die kwam uit het Midden-Oosten, die komt uit Babel. Ja. Ja. Dus de heidense lijn die loopt helemaal naar Rome toe. Ja, ja. Ja, het is. Er zijn veel dingen. Ja, de paus heeft ook als die, niet altijd, maar dan heeft hij ook een kruis, draagt hij. En dat kruis loopt rondweg. En dat is eigenlijk een teken van de antichrist. Of hij dat zelf weet, dat weet ik niet. Maar dat is wel het beeld daarvan. Sardes was de hoofdstad van Lydië. Ga terug tot 560 voor Christus. En daar komen we een hele bekende man tegen. Zo rijk als... Croesus. Die uitspraak kent je wel. Nou, die was dus de koning van Sardes. En in Sardes is ook het idee ontstaan wat tot nu toe wereldwijd is. En dat is het geldidee. Hij is met muntjes begonnen. Dus daar is dus het idee van geld geboren. Ja, vroeger liepen ze twee koeien tegen drie schapen te ruilen. Ik zeg nog maar wat. En ja, toen dacht men, nou, dat is wel lastig om wat er met die beesten over straat te gaan. Dus men had een beetje zilver en men woog dat af. En hij heeft dus het slaan van muntjes ingevoerd. En dat doen we nog steeds. Ja, tegenwoordig is het dan allemaal een plastic kaartje geworden. Maar goed, het komt daar vandaan. En dan staat er in vers 2, wees waakzaam. En dat heeft te maken met de geschiedenis van Sardes. En dat is wel heel opvallend als je ziet hoe de Heer Jezus steeds bepaalde kenmerken, bepaalde gebeurtenissen van een plaats gebruikt eigenlijk in de brief die hij aan hen schrijft. Wat gebeurde er? Cyrus, Kores, die we natuurlijk allemaal uit de Bijbel kennen, die wilde Sardes als stad ook gaan veroveren. Maar dat zat allemaal niet mee. En de Griekse historicus Herodotus, die beschrijft dan... Cyrus die loofde een beloning uit voor degene die de stad Sardes voor hem zou innemen, openen zou. En er was een zekere Hieroades, zegt hij daar, nou ook niet dagelijks, dat is Hieroades, die zag een bewaker van de stad hoog en die liet zijn helm vallen. En hij zag hoe die bewaker van de stad naar beneden klauterde. En even later weer omhoog ging. En toen dacht hij, hé, daar moet een toegang zijn. En hij heeft... Ik krijg een telefoontje tussendoor, maar die roei ik weer weg. En hij dacht, hé, dat is de weg die ik moet onthouden en kan gaan. En hij heeft met een aantal kornuiten, is die 's nachts daar op pad gegaan. En tot zijn verbazing was daar niemand. Ze hadden zoveel vertrouwen, ze komen nooit in. Ze hadden dus eigenlijk hun bewaking verwaarloosd. Ze waren niet waakzaam. En zo is dus Sardes in handen van Cyrus gevallen. Dat ze niet waakzaam waren. En die Heer zegt dus, wees waakzaam. En ik denk dat hij refereert aan datgene wat daar bekend was. In het jaar 17 werd de stad getroffen door een aardbeving die haar volkomen verwoestte. Maar keizer Tiberius gaf 5 jaar vrijstelling van belasting en schonk bovendien een bedrag voor de herbouw. Nog geen 10 jaar later, in het jaar 26 na Christus, beschrijft Strabo, dat is ook zo'n Griekse historicus, dat de stad is verrezen uit haar ruïnes en haar voormalige grandeur terug heeft. En ze concurreerde met Smyrna om een tempel voor de keizer te mogen bouwen. Dus wat wordt nou de hoofdstad van de keizerverering? Is dat nou Sardes of is dat Smyrna? Smyrna heeft dat gewonnen. Dat heb ik u eerder verteld. Sardes was een belangrijk handelscentrum, ook wolindustrie. Dus geen keizercultus. En Cybele was haar hoofdgod en het was zeer decadent. Waarom was ze rijk? Er liep een rivier en die had ook een connectie waar een goudader bij was. Dus ze hadden ook heel veel goudwinning in de plaats daar. En daar word je wel rijk van, ja. De wolindustrie, geen keizercultus. Maar die Cybele die was dus de magna mater, de moedergodin. En die werd in het voorjaar vereerd met een 3-daags festival rond de thema's dood, Tristia en wedergeboorte, vreugde en Hilaria, gekke feesten, carnavalachtig, drank en ook drugs en alles wat u maar daarbij kunt denken, dat gebeurde daar. Ik heb het hier zo genoteerd, want dat neem ik dan even mee voor mijn herinnering. Maar ik zal het u niet lezen, maar het was diep verwerpelijk wat daar gebeurde. Vruchtbaarheidsgodin, waanzinnig en hysterisch. Dat was op zich niet gevaarlijk voor de christenen, maar de luxe die daar was, de welvaart, het was een hele rijke plaats, daar ging men voor. En zo werd het een stad van decadentie. Dingen verloren hun waarde. Ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen. Het was dus een rijke stad, maar de dingen op zich hadden geen waarde meer. Men was ook niet zuinig op, het verliep allemaal. Je zou kunnen zeggen, het was een cultuur die ooit had gebloeid en geweldig was geweest, maar volledig in verval was geraakt, kapot gegaan aan haar overdadigheid. Ik denk dat je in die zin ook een beetje naar onze wereld kan kijken, naar West-Europa en naar Amerika, als je ziet wat voor ongelooflijke rijkdommen opgestapeld is en hoe we ermee omgaan. En ik noem wel aan het begin van de avond eventjes die flauwekul in de Tweede Kamer. Het is om je te schamen voor hoe onze volksvertegenwoordiging daar gaat. En zij vertegenwoordigen het volk, zegt iets van het volk, funs en leeg. Dus je hebt een naam dat je leeft, het is allemaal prachtig, rijk, maar je bent dood. Het heeft betrekking op de stad, maar de Heer betrekt het op de gemeente. Heb je dat even goed vast? De gemeente had misschien wel uitwendig de dingen voor elkaar, maar het was een doodsrust. Je kunt 2 vormen van rust hebben. Rust na een geweldige inspanning, maar je kunt ook rust hebben door onverschilligheid. En dat was nou met Sardes het geval. Zij hadden rust, ze bewaakten de stad niet. En zo kun je als gelovige ook denken, je hebt rust, maar je bewaakt niet de geestelijke dingen waar het om gaat. En dat is eigenlijk wat hier allemaal achter door de Heer Jezus naar Sardes wordt gecommuniceerd. Schrijf aan de engel van de gemeente in Sardes, zegt hij, die de 7 geesten van God heeft en de 7 sterren. Ik ken uw werken. Ik weet dat u de naam hebt, dat u leeft, maar u bent dood. Nou, ik heb eens gedacht, wanneer ben je dood? Dan moet je eens over nadenken. Je bent dood als je de geschiedenis gaat verheerlijken. Als je alleen maar achterom kijkt, dan leef je niet meer. Dan moet je eens over nadenken. De traditie belangrijker dan de hoop. Nou, dat kom je in kerken vandaag tegen, de traditie. De oude, nou, vul het allemaal maar in. Deze omgeving kent dat wel. Wanneer de formulieren en de correcte rituelen belangrijker zijn dan de relatie met de Heere God. Een vorm van samenkomst op de eerste plaats staat. Hoeveel geloofsgemeenschap is het? Het moet precies zo, want als het niet zo gaat, dan. Maar het is niet een levende relatie met de Heer. Materiële zaken meer aandacht dan geestelijke. Ja, dan ben je geestelijk dood. Je hebt de naam dat je leeft, het lijkt allemaal mooi. Het is allemaal volgens een boekje. Maar geestelijk gezien ben je dood. En dat is wat de Heer eigenlijk hier zegt. En dan weer, wees waakzaam. Nou, ik heb al dat staat terug op die geschiedenis. Die verovering door Kores. Wees waakzaam en versterk het overige. Dat dreigde te sterven. Nou, waar je altijd waakzaam op moet zijn, dat zijn je zwakke punten. Want daar ben je kwetsbaar. Daar moet je waakzaam op zijn. Maar ik heb net eigenlijk aangegeven, je moet ook waakzaam zijn op je sterke punten. Als je niet waakzaam bent op je sterke punten, verwaarloos je die. En dat was dus in de stad daar gebeurd. Men had niet goed bewaakt, want we waren onneembaar. Maar ook de kerk moet daar op letten, de gemeente moet daar op letten. Je kunt het allemaal prima voor elkaar hebben en dan kan het goed zijn. Maar als je daar niet over waakt, raak je het kwijt. En dat is talloze keren in de kerkgeschiedenis helaas gebeurd. Wees waakzaam en versterk. Ja, hoe kun je het nou versterken? Ik denk dat je altijd loyaal moet zijn aan Jezus. Ja, dat lijkt zo voor de hand liggend. Maar loyaal zijn aan Jezus. Wanneer ben je loyaal aan iemand? Wanneer je ten alle tijde achter hem of voor hem staat, hoe je het uitdrukken. Trouw blijft, dat is misschien een beter woord, trouw aan Jezus. En dan zeg ik, Jezus zoekt onze hulp. We zouden eens over de hulpeloosheid van de Heer Jezus moeten spreken. Als Jezus de Heer iets op aarde wil realiseren, dan heeft hij mensen nodig. Dat bedoel ik met de hulpeloosheid van de Heer Jezus. Hij heeft, mag ik het zo zeggen, onze hulp nodig. Natuurlijk kan de Heer Jezus, weet ik hoeveel engelen hier zo laten rondtetteren boven de wereld, dat weten, maar dat doet hij niet. Hij wil dat wij het evangelie bekendmaken. Hij heeft onze hulp nodig. Had de hulp nodig van Abraham. Had de hulp nodig van Mozes. Hij had de hulp nodig van David. Noemt u ze allemaal maar op. Hij had de hulp nodig van de discipelen. De Heer Jezus heeft onze hulp nodig. Natuurlijk, hij kan alle dingen. Maar wil hij op aarde, dan zijn wij toch die loyaal aan de Heer zijn woord, zijn leven, zijn liefde, zijn genade moeten uitstralen. En hij zoekt onze hulp. En dan zegt hij tot Sardes, bedenk dan hoe u het ontvangen hebt en gehoord en houd het vast en bekeer u. Bedenk is een imperatief, een opdracht, een gebod. Staat in de tegenwoordige tijd. Maar we moeten het voortdurend bedenken. Niet een keertje op een zondagmiddag, omdat het toch regent, een beetje mijmeren over de Heer, maar je moet voortdurend bedenken, hoe volg ik hem, hoe dien ik hem, waar ben ik mee bezig? Bedenk dat. Maar er staat ook, bedenk dan hoe je het ontvangen hebt. En ontvangen staat in de voltooide tijd. Dus dat wil zeggen, het is ons bezit geworden. Nou, dat is misschien haast calvinistisch, hè? Heb je het of heb je het niet? Maar we hebben hem ontvangen. We hebben zijn woord ontvangen. Hij is onze verlosser. En gehoord. Gehoord. En ik moest denken aan Romeinen 10, jullie waarschijnlijk ook. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in wie ze niet geloven? Hoe zullen zij in hem geloven van wie ze niet gehoord hebben? Hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? Hoe zullen zij prediken als zij niet gezonden worden? Zoals geschreven staat, hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen en van hen die het goede verkondigen. En ik denk dat de gemeente daartoe is geroepen. Houd het vast, wees waakzaam, hè? Speelt daar weer op de achtergrond, zodat het niet verloren gaan. En dan staat er bekeer u. Dat is een beetje een bijzonder woord. Dat is een Griekse taalvorm die wij niet kennen. Heet dan de aoristus imperatief. Imperatief is hier een opdracht, maar een aoristus dat duidt op een gebeurtenis die plaatsgevonden heeft met een voortdurende doorwerking voor de rest van de tijd. En hier roept de Heer eigenlijk op, bedenk nou eens wat in het verleden heeft plaatsgevonden. Dat moet nog altijd bij jullie gevonden worden. Daar moeten jullie mee bezig zijn, dat moeten jullie bedenken. Het bekeren is een beetje, in deze vorm, is een beetje een lastig woord, maar we hebben de Heer ontvangen en dat moet actief blijven, permanent blijven, voortduren. U hebt ook in Sardes personen, enkele personen, die hun kleren niet bevlekt hebben. Net de Thyatira waren er die overbleven en in Sardes ook weer. Moet je eens opletten, als je bij die 7 brieven begint, gaat het eerst om allemaal. En dan wordt per gemeente steeds kleiner, per periode. En Laodicea staat Jezus buiten, niet één meer. Dus de ontwikkeling van de kerk gezien is geprofiteerd door de Heer. Dus hier zien we, het zijn er nog maar sommige, enkele personen die hun kleren niet bevlekt hebben. Dat is ook wel aardig. In die heidense religie, wanneer de mensen naar de tempel gaan, moesten met schone kleren komen. Het liefst met witte kleren, de God, de afgod dienen. En soms denk ik, ik waag het maar te zeggen, dat de mensen voor een heidense godsdienst meer eer en respect hebben. Want als je ziet hoe tegenwoordig mensen naar de kerk gaan. Ik zeg het maar even, of op de preekstoel staan. Ik zeg het maar even. Dan denk ik, tjoh. Maar er zijn daar die hun kleren niet bevlekt hebben. Dus die heidenwissen, die vuile kleren, bevlekte kleren, staat voor onreinheid, voor zonde. Misschien moeten, ik weet wel, de Heer ziet het hart aan en dergelijke. Maar de uitkant laat toch wel iets zien van wat er in het hart is. We mogen ook denken bij die kleding aan de witte kleren in Openbaring 19. En de legers in de hemel volgden hem op witte paarden gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. Witte kleren. Moeten we overwaken. En die zal ook bekleed worden. Die witte kleren stonden dus voor reinheid.
Oh.
Het gaat hier altijd vanzelf uit, geloof ik. Ja. Nog een keer ook. Ik moet stoppen, dat is duidelijk. Voor de feestvreugde en voor overwinning. Daar staan die witte kleren voor. Hè? Dus reinheid, feestvreugde en overwinning. En dan word je niet uitgewist uit het boek des levens. En dat is ook mooi. Wanneer je geboren staat, hoort, sta je in het boek des levens. Daar begin je. Je kunt de Bijbel spreekt nergens dat je opgetekend wordt van of dat is nou een aardige jongen of die is nu tot geloof gekomen, nou schrijf ik ze na. De Bijbel spreekt over dat je uitgewist wordt uit het boek des levens. Dus onze persoonlijke verantwoording speelt zeker een rol mee. En dan zal de Heer de naam beleiden voor mijn vader en voor zijn engelen. Kun je je zich voorstellen, Heer Jezus die zegt dat ik zijn vader is mijn engelschout. Ik heb het wel eens vaker met die over hem gehad, maar voor hem heb ik mijn leven gegeven. Kun je je voorstellen, dat doet de Heer. Hij zal mijn naam voor zijn vader en voor de engelen beleiden. Zal ik dan zwijgen voor hem? Begrijpt u wat ik zeg? Denk het wel. Boek des levens van het Lam. En dat is wel een boek waar je in terecht komt. Daar kom je door het bloed van het lam in. En dan krijg je weer de periode. Sardes heeft betrekking op de reformatie. De reformatorische kerken. Dat klinkt misschien niet aardig. En er zitten in de reformatorische kerken, net als in die katholieke kerken, broeders en zusters van mij. Maar het is toch een beetje door en doods.
Het lijkt net alsof tegen de gemeente van Thyatira negatieve, positieve wordt gesproken dan tegen Sardes. Terwijl ik denk, ja, Sardes begon, ja. Dat vind ik ingewikkeld.
Ja, ik denk wel dat je gelijk hebt trouwens. Ik denk wel dat je gelijk hebt. Dat de Heer uiteindelijk over Thyatira nog wat vriendelijker oordeelt. En het punt is, de reformatie, wat deed de reformatie? Terug naar het sola scriptura. En juist de reformatie heeft dat sola scriptura verwaarloosd. Zij konden, die, heel nadrukkelijk hebben ze dat gesteld, de katholieke kerk heeft die weg ook gemaakt, maar is een andere. De reformatie wilde heel duidelijk terug. En dat ga je misschien zien als we bij Philadelphia en bij Laodicea komen. Dat zijn gemeenten die uit Sardes voortkomen. En dan is Philadelphia de gemeente.
Je zou juist denken, bij Sardes is die nog het meest zuiver.
Ja, maar ik heb geen van de werken volbevonden. Ze zijn wel begonnen, maar ze hebben het niet volgemaakt.
Ja, precies. Ja. Ja, maar ze zijn eigenlijk meteen al dood, toch?
Ja, het is...
Ik weet dat ik de naam het ook weet, maar ik ben dood.
Ja, wanneer dat moment op is gegaan, weet ik, denk dat Sardes op zich heel goed is begonnen.
Ja.
Al heel, ja.
Ja,
hoe moet ik dat nou zeggen? Toen de reformatie begon, toen zijn de Lutheranen en de Calvinisten bij elkaar gekomen. En die hebben met elkaar zaak gedaan. En ze hebben zich heel nadrukkelijk negatief uitgesproken tegen de dopers, tegen de baptisten. En Zwingli heeft staan zingen bij het Zurieke Meer, terwijl de baptisten met steen aan de benen verdronken werden.
Kun je de dopers in die tijd vergelijken met...
Ja, zeker, ja. Ja, ik begrijp dat. Maar Jan van Leiden is ik kom binnen, trouwens ook alleen naar, hoor. Maar goed, dat is wat anders. Er zijn altijd rare figuren geweest in de kerkgeschiedenis. Ook in de Calvinistische en ook in de katholieke kerk. En zo heb je bij de doperse traditie natuurlijk ook een paar figuren rondlopen die niet. Maar ik ben er vast van overtuigd dat naast de officiële kerk, katholiek en dan de protestante kerken, er vanaf het begin altijd groepen geweest zijn met een bijbels geloof. De eeuwen door. En dat komt bij de Waldenzen, de Albigenzen, de Puritijnen, noem ze allemaal maar op die er zijn geweest. En ook... wat door de kerk wederdopers genoemd werden. Maar daar liepen uiteraard ook wel een paar rare figuren rond. Calvijn die heeft op zijn moment zelfs zijn goedkeuring verleend aan de doodsbenauwde man, de naam kwijt van de man. Dat was een Jood die tot Christus kwam en zich liet dopen door onderdompeling. Nou, dat waren twee dingen waar Calvijn eigenlijk problemen mee had, met Joden en met de onderdompeling. Er is veel misgegaan in de kerkgeschiedenis. Maar nogmaals, die katholieke kerk en ook de reformatorische kerken, daar zitten heel veel broeders en zusters. Maar de hoofdlijn, wordt naar mijn idee geschetst, ik kom heel bijzonder uit, maar Laodicea, Philadelphia, ik moet zeggen Philadelphia, Laodicea, laat ik nog meer daarvan zien. Ik vind het heel opvallend. Er zullen mensen zijn die zeggen van, nou ja, ik zie die zeven gemeenten als zodanig helemaal niet, die lijn. Dat mag. Ja. Ja. Maar ik denk wel dat ik gelijk heb dat Thyatira feitelijk wat rustig uitkomt. Ik wil het hierbij laten. We gaan de volgende keer over Philadelphia en Laodicea hebben. Ik wil het samen hier danken. Hier in de hemel, we hebben met elkaar vanavond gekeken naar een aantal gemeenten tot wie u een brief hebt geschreven. En u hebt daar de situatie van die gemeente, die lokale situatie, beschreven en ook gebruikt om de gemeente te wijzen op verbeterpunten, ook geweest op dingen die goed waren. En wij zien daarin ook de ontwikkeling, de geschiedenis van de kerk op aarde. Hierbij weten we ook dat zulke gemeenten zoals ze er toen waren, er ook altijd geweest zijn. Er zijn ook nu gemeenten die het karakter hebben van Smyrna of van Pergamus. Maar die hoofdlijn, Heer, daarvan mogen we ook geloven en zien, die is aanwezig. En dan willen wij ons niet verheffen, maar dan willen wij gewaarschuwd zijn. Omdat ook wij trouw zullen worden bevonden. Dat ook onze klederen wit zijn. En dat wij straks ook die witte steen mogen ontvangen met onze eigen naam daarin. En dan zullen wij, Heer, al komen voor uw aangezicht, voor uw troon, dan zullen we juichen, u eren en aanbidden. U verheerlijken, dat doen we nu al, in geloof en in hoop. Maar wat zal het zijn als het straks ook in aanschouwen zal wezen? Wij willen bidden, Heer, voor uw kerk, uw gemeente wereldwijd. Er is zoveel druk, er is zoveel strijd, er is zoveel moeite. Er komt zoveel op hen af. En dan moeten we waakzaam zijn met elkaar. En dan moeten we uw woord recht snijden. En dan bidden, Heer, dat dat door ons, maar ook door uw kinderen wereldwijd, toch in getrouwheid zal mogen plaatsvinden, wat er ook gebeurt. Wij bidden ook voor uw volk. Heer, wij weten dat er een bedekking is. En we weten dat er heel veel boosheid is naar de naam van uw Zoon. Wij weten, Heer, dat dat moet veranderen. Want zolang dat niet gebeurt, zal daar oorlog en geweld alleen maar toenemen. En dat leert uw woord. Maar wij blijven bidden voor hen. Neem die bedekking weg. Dat het zichtbaar mag komen, nu al misschien, op de Heer Jezus. En straks zal de rest van het volk ook hem werkelijk aanbidden en eren. En dan denk ik ook aan al de volken die even zo goed verblind zijn en bedwelmd zijn met boosheid en met haat. Heer, deze wereld waggelt ons beschonkenen. Ontferm u, Heer. Ga met ons het werk van deze avond. Bewaar ons en leid ons. In Jezus' naam. Amen.